Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Amsterdam, 2022.
Frontillo greep naar jouw pakje sigaretten.
Ja, nee, wat? Ja. Dus ik vroeg aan hem, want hij kwam binnen en hij rook. Ik heb de ramen open natuurlijk. Maar goed, dus hij zegt, je rookt die. Ik zeg, ja, soms ga ik bij het raam staan. Maar goed, in het gesprek neem ik een beukje. Heeft u bezwaar tegen? Nee, zeker niet. En toen opeens wou hij ook aan de sigaret. En dat vond ik opmerkelijk. En niet één, dus nog één. Ja, en ik weet niet, ik voelde een soort spanning bij hem die ik niet herkende. Ik heb het idee dat hij toch wel dacht van ja, dat we gaan naar de kern. Er is geen ontkomen meer aan. Ik bleef maar hetzelfde vragen. Ik zeg, wist je ervan? Nou, ik kwam niet elke keer weer terug over die slachtoffers. En toen zei ik zeg, Christian, lees jij je kranten? Ja, zeker. Ik zeg, maar lees je ze iedere dag? Ja. Dus ik zeg, nou, dan weet jij dus natuurlijk wat zeg maar de columnisten en alle redacteur van DPG-bladen publiceren over MeToo. En dat gaat echt ver terug. En toen zei hij, denkt u dat ik mij bemoei met de redactie?
Dit is Hoge Bomen, DPG, aflevering 7, de Omerta. Mark, we beginnen deze aflevering met een stukje uit jouw gesprek met Yves Geiraat.
Ja, Yves Geiraat, dat is die Amsterdamse ondernemer die we al misschien nog wel kennen van de Millionaire Fair. Groot in Moskou toen. En de laatste jaren heeft hij in de rij zijn Masters of Luxury event. En deze Geiraat die maakt ook een podcast, de Kapiteinenlijn. En voor die podcast was hij bezig met een verhaal. En er kwam hem iets saillants ter oren.
Nou, ik had een tip gekregen dat er bij DPG ook wel eens wat passeerde op het gebied van MeToo. En dat maakte mij wel nieuwsgierig, ook omdat er bij mij een soort irritatie was ontstaan over de jacht, de hand, op publieke figuren in zaken MeToo. En dus ik vind het prima dat er bij bedrijven en bij instanties wordt onderzocht hoe we met elkaar omgaan. Ik vind dat we dat altijd moeten blijven doen. Het is eigenlijk een soort normaliteit. Alleen, op een gegeven moment proef je een soort jacht. Dat er koppen moeten rollen, mensen moeten kapot. Het is natuurlijk overkomen waar uit Amerika, waar echt wat mij betreft hele andere MeToo-kwesties zijn dan we hier hebben. En het wordt op een gegeven moment ook een beetje een clickbait-model. Dus hoe meer ellende, hoe beter dat is voor de persen en hoe beter dat ook is voor de traffic naar de verschillende sites. Ja, en iedereen's hoofd moet rollen. Of het nu Mark Overmars is, hè, dat zijn dan de bekende gevallen. Of dat het Matthijs van Nieuwkerk is, Khadija Ariep. Nou, zo kunnen we de hele lijst langer maken. Dan wordt het heel wild. En dan wordt het niet meer echte interesse in de slachtoffers, maar vooral interesse in veel traffic naar de site. En dat vind ik een gevaarlijke balans. En het werd mij te heigerig. Waarop ik op een gegeven moment de tip heb geverifieerd bij iemand zeg maar binnen de top van DPG, met de letterlijke tekst die ik stuurde. Goh, hoe is het met je? Ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig. Die jacht die begint eigenlijk irritant te worden. Het is niet meer, het is geen journalistiek meer. Het is gewoon I want to kill. Ik zeg, hoe zit dat eigenlijk bij DPG? Is dat zo'n brave katholieke organisatie? En ja, Mark, toen kreeg ik echt, nou, ik denk dat het 2 minuten duurde. Ik zat in een heerlijke avond in een restaurant. Dus ik stuurde het ook vanuit het restaurant bij het dessert met het kopje koffie. En binnen 2 minuten kreeg ik een antwoord. Waarbij ik echt even moest lezen. Ik denk, is dit een grap? Dus ik stuurde ook letterlijk terug, is dit serieus of is dit een grap? Nee, dit is serieus. En toen vroeg ik, nou, dan wil ik je wel graag spreken als je daartoe bereid bent. En toen ben ik daar over in gesprek geraakt. Met iemand die buitengewoon goed geïnformeerd was. Dus dat was een tweede bron. Ja, dat vond ik een verhaal.
Die scoop van Yves, die draait om het gedrag van Jaak Smeets. We hebben hem al heel kort genoemd in de aflevering over de kardinalen van Van Tillo. Yves belt met Barbara van Beukering, ex-hoofdredacteur van DPG-krant Het Parool, om te checken of zijn bronnen het bij het juiste eind hebben.
Die reed op dat moment op de afsluitdijk. Die raakte kortademig van mijn vraag of zij ermee bekend was dat Jaak Smeets, want die naam had ik toen doorgekregen, letterlijk als een beest tekeer was gegaan op de redacties in België. En Jaak Smeets was de opperkapitein op het gebied van journalistiek in België. En ook bij de hele integratie van de verschillende titels die DPG heeft overgenomen.
Misschien moet je even vertellen wat hij precies deed op die redacties.
Ja, hij was eigenlijk de vooruitgeschoven luitenant-generaal van Christian Van Tillo. Hij ging letterlijk gewoon zitten op de redactie. Hij ging de boel aansturen. Hij ging naast redacteuren zitten. Hij had er een manier van om te schreeuwen. Om heel duidelijk zijn punt te maken. Hij deed er ook niet heel erg moeilijk over om te beledigen. Zijn wil was wet. En hij liet heel duidelijk merken. Ik ben de man. De vooruitgeschoven man van Van Tillo. En wat ik vind, dat zal ook geschieden. En hij gedroeg zich daar ook naar. Maar hij beperkte zich niet zeg maar, door het Khadija Ariep-gedrag, laten we het zo maar even noemen, of het Matthijs van Nieuwkerk-gedrag. Dat noemen we dan een Matthijs, een Khadija. Schreeuwen, tekeer gaan. Nee, hij had ook Weinstein-kwaliteiten. Dus de handen gingen regelmatig onder de rokjes. Alleen, dat wil je dan weten of het allemaal waar is. Dus ik begon bij Barbara. En ik ben zelf columnist geweest bij het Parool. Ik had een prettige relatie met Barbara gehad. En Barbara is trouwens een hele een levendige vrouw. Hè? Ik bedoel, she likes the life. Alleen, zij was zo uitgesproken over Smeets. Volgens mij zette ze de auto zelfs langs de weg daar bij de afsluitdijk. En vertelde hoe bang ook was voor Jaak Smeets. En hoe ze altijd op strafexpeditie moest naar België, naar het hoofdkantoor van DPG. Om daar dan te vertellen wat ze deed. Dus de enorme bemoeienis ook, meteen al. Zowel van Smeets als ook van Van Tillo. Die dat altijd maar blijft ontkennen dat hij zich niet bemoeit met redactionele processen. Maar vooral het gedrag, de heigheid van Smeets. De bekendheid van het gedrag van Smeets op alle redacties van DPG. Ja, dat maakte mij heel erg nieuwsgierig.
Mark, Jaak Smeets is in 2016 afgetreden, maar het duurde dus 6 jaar voordat Yves dit verhaal uiteindelijk op het spoor kwam. Wat is daar in de tussentijd gebeurd?
Wat Yves hier schetst, die vertelt hoe Jaak Smeets zich binnen DPG heel slecht heeft gedragen. Hij heeft grensoverschrijdend gedrag vertoond. En dat was binnen DPG al bekend. Maar nu komt het. In 2016, toen hij dus weg moest, werd er met geen woord over gerept. Sterker nog, Smeets werd gelauwerd en met vlag en wimpel uitgezwaaid in een persbericht.
Naar buiten toe deed DPG het voorkomen alsof Smeets zijn horizon ging verbreden. En niet dat hij weg moest vanwege zijn gedrag. En het feit dat ze dit verbloemen, daar gaat deze aflevering over. Daar gaat deze podcast misschien wel over. Want hoe ver reikt de hand van de grote baas bij het brengen van nieuws of het niet brengen van nieuws? Staat de zaak Smeets eigenlijk voor iets groters? Mark, als je deze zaak afbelt, wat zie je dan voor mechanismen optreden?
Ja, het eerste wat je ziet is dat Christian Van Tillo zich presenteert als de hoede van de journalistiek. En daarbij zegt hij altijd, ik grijp nooit in op de redacties. En wat je dan ook ziet, is dat hoofdredacteuren dat beamen en zeggen, nee, we kunnen alles doen, wij worden nooit belet in wat we schrijven. Maar ja, daar gaat deze uitzending over, de Omerta. Dat is dus niet waar.
En dat is volgens Yves Geiraat de kern van het probleem.
Wat ik gewoon kwalijk vind, en dat blijf ik kwalijk vinden, is dat DPG er alles aan heeft gedaan om het uit de kolommen te halen. Punt.
Ja.
Te houden. Ze hebben er echt alles aan gedaan. De hoofdredacteur hebben gezwegen. Die hebben gedrag vertoond van ja, het is een onbekend iemand. Ik heb er nog nooit over nagedacht. Het gaat natuurlijk om de kern, hè. Dat Van Tillo rijdt naar Amsterdam en gewoon letterlijk vraagt aan de relevante hoofdredacteur om dit toch maar een beetje in de doofpot te stoppen. Dat is een feit. Dat is ook bevestigd, dat feit. Dat gaat heel erg ver. En wat nog veel verder gaat, is dat op het moment dat het bekend is dat dan de hoofdredacteur van de Volkskrant niet reageert.
Kijk, Yves zegt het al. Mensen fluisteren dit ook al in mijn oor op feestjes en ze appen me. Maar in Nederland, bij de hoofdredacteur al helemaal, zwijgt iedereen over het ingrijpen van de grote baas. Nee, daarvoor moest ik naar België. Naar Wouter Verschelde, oud-hoofdredacteur van De Morgen. Grote Vlaamse krant in bezit van DPG. En tegenwoordig is hij invloedrijk politiek journalist. En in de statige leeshal van de Vlaamse Senaat, in het hart van het werkveld van Wouter, had ik een indringend gesprek met hem, waarin hij onthult hoe Van Tillo ingrijpt op zijn redactie.
Ja, het ging eigenlijk over een van de core businesses die hij beheert, namelijk televisie. En dan met name de technische kant ervan. Steeds meer mensen kijken eigenlijk via de kabel, via een bakje dat bij mensen thuis komt. Waardoor je uitgesteld kan kijken, waardoor je programma's opneemt en dan later bekijkt. En natuurlijk is dat iets dat invreedt op het businessmodel, op de reclameinkomsten van zenders, want je spoelt die reclame door. Dat, denk ik, Van Tillo heel snel gezien dat dat een issue ging worden. En is er heel zwaar gelobbyd geweest, niet enkel bij hem, maar bij alle tv-zenders, alle commerciële zenders, om dat uitgesteld kijken een stuk aan banden te gaan leggen. Daar is dan in Vlaanderen echt een wet voor gekomen vanuit het Vlaams parlement. Het decreet, in Vlaanderen zijn dat decreten. Het decreet uitgesteld kijken heette dat. En toen maakte onze mediaredactie daar de dag voor de stemming wel een heel groot stuk van. En toen belde hij wel van, ja, dat is wel qua timing vervelend. Beetje schuifelend zo. Van, ja,
maar hoe ging dat dan? Waar kwam hij naar je toe? Kwam die
dat was telefonisch dat hij gewoon belde en dan zei van, ja, het komt niet goed uit om dat stuk nu te laten verschijnen. Dat was duidelijk. Dat, ja.
En jij zei niet, met wie praat ik?
Ik heb daar achteraf, want het is moeilijk. Allez, je vraagt me nu iets heel gevoelig. Hè. Heb ik daar als journalist mijn plicht gedaan? Heb ik daar als hoofdredacteur mijn job gedaan? Denk ik
niet. Je was 29, hè?
Ja, oké, maar de leeftijd doet er niet toe. Je hebt een functie en ik denk wel dat ik achteraf had moeten zeggen, ja, sorry, Christian, dit doen we niet.
Nee, want dat stuk, even voor de duidelijkheid, was niet eens een negatief stuk. Het was een stuk met voordelen en nadelen van het uitgesteld kijken.
Ja, maar het lag gewoon heel gevoelig allemaal. En,
maar dat is toch super relevant. Dat ja, de morgen
dat weet
een krant die media moet berichten. Ja, ik wil hier niet de cd-preder uithangen. Maar nou, heeft die man toch helemaal niks mee te maken dan?
Maar hij was, en hij is gewoon ontzettend bezig met wat er in die kranten verschijnt. En ik denk dat
maar als mensen zeggen,
zo gevoelig lag voor hem, dat hij,
stond geld op.
Hij vond het nodig om daarover te telefoneren. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Dat heb ik ook vastgesteld.
Maar als mensen nu zeggen, Wouter, hij grijpt nooit redactioneel in. Dit vind ik een voorbeeld van redactioneel ingrijpen.
Maar iemand die zo close met zijn redacties leeft en feedback geeft en aan hoofdredacteurs dingen laat weten. Hij heeft dat enkel niet alleen met mij gedaan. Ik heb hem 2 jaar...
Jij bent er eerlijk over. Jij vertelt het nu in de openbaarheid.
Ja, omdat het natuurlijk ook mijn grote schroom is dat je er als journalist over vertelt. Hè. Ik ben er ook niet trots op het feit dat die telefoons
Het gaat niet om de verwijten hier, maar het gaat maar even om wat er gebeurde.
Ja. Ja. Ik kan het alleen maar vaststellen vanuit mijn eigen ervaring en daar eerlijk over antwoorden.
En denk jij dat het elders ook gebeurde in het concern?
Wel, gezien zijn nog veel nauwere banden en zijn kameraadschap met de mensen van het Laatste Nieuws bijvoorbeeld, met Paul Dane en Jacques Smeets, die daarna dan rond hem gaan werken zijn. En alle anderen, het zou mij zeer sterk verbazen als dat niet zo zou geweest zijn. En ook, ja, de verhalen die ik hoorde van collega's daarover waren toch ook wel in dezelfde richting allemaal.
Ja. Je kijkt er een beetje aangeslagen.
Nee, niet aangeslagen. Het is een. Ik neem maar je komt kwaad. Natuurlijk tot de kern van uw boek ook en van het verhaal rond Van Tillo. Dat is dat ja, hij is natuurlijk heel intelligent in hoe dat hij dat allemaal aanpakt. Hij heeft zijn imperium, dat moeten we toch ook, denk ik, met respect zeggen. Heeft hij heel succesvol uitgebouwd. Maar, en dat is ook de reden, denk ik, waarom ik graag meewerk aan heel het verhaal. Het is niet zo onschuldig als mensen zeggen. En het, wat je aangeeft, dat er nooit redactionele inmenging zou zijn, never, en dat er Chinese walls zijn, is gewoon onzin.
Het is niet de laatste keer dat Verschelde te maken krijgt met een omerta van Van Tillo.
Alexander de Croo, de huidige, of toen aspirant premier, kunnen we zeggen. Hij zou premier worden.
Hij kon premier worden.
Hij werd het ook.
Ja, later is hij het geworden.
Nou, hij stond op de drempel om premier te worden. Zou een app hebben gestuurd naar een Italiaanse pornoactrice. En in de hoop haar te ontmoeten.
Ja, en eerlijk gezegd, voor mij en ook voor de doodgravers van België, voor dat boek was dat helemaal niet relevant of dat niet echt gebeurd was
of niet.
Dan
wil ik toch wat zeggen. Maar dat als je dat weet, en we komen zo op het punt, zou je dit voor bijvoorbeeld Dag Allemaal, wat een roddelblad is, zou dat daar wel een geschikt nieuws voor zijn, vind jij?
Het zou bijzonder vreemd zijn dat het niet zou gepubliceerd worden. En dat is ook wel wat een pak mensen hebben opgemerkt, ook in de wedstraat. In mijn politieke milieu zeiden ze van, tja. Maar nog eens, ik kom terug. Voor mijn boek was de journalistieke afweging vooral, is dit relevant geweest in het geheel? Heeft dit zijn kansen om premier te worden gehypothekeerd of niet? En er is een fameus gesprek tussen hem en zijn voorzitter, zijn partijvoorzitter die tijd, Gwendoline Rutte, die eigenlijk in pole position lag ook om eerste minister te worden. De rivaliteit tussen die twee. En ja, waarin eigenlijk door beiden erkend werd van ja, dit element van die WhatsApp naar die pornoster maakt jou chanteerbaar of maakt jou kwetsbaar.
En beste Wouter, dat is absoluut explosief nieuws.
Maar dat was explosief nieuws. En vreemd genoeg, in Franstalig België is dat ook wel opgemerkt geweest. In Vlaanderen heeft één krant nieuwsblad dat gebracht. Maar, en de VRT ook, de openbare omroep. Maar de DPG-mediakranten en het magazine dat je noemt, dat allemaal, het meest populaire, een beetje privé van Vlaanderen. Ja,
maar stel nu eens dat dit met Mark Rutte was gebeurd.
Ja, dat weet ik niet. Maar wat interessant was in dat gesprek tussen mij en Van Tillo, was dat boek bij hem op bureau lag, dat hij tegen mij zei, ja, is dat allemaal waar wat erin staat? Ik zeg, ja, ik baseer me meestal toch wel op meerdere bronnen en ik pas gewoon de journalistieke regels toe. En toen begon hij te vertellen dat de Croo hem daarover gebeld had ook. Dus dat vond ik wel verrassend, dat hij dat zo zei. Maar ook dat hij dan zelf op vraag van de Croo naar de redactie gebeld had. Niet om zich te moeien, maar enkel om te weten, zijn jullie ermee bezig? Waarop ik toen wel zei, maar Christian, dat is toch op zich al erg genoeg. Dat als signaal, als je zo'n telefoon doet. Maar dat wuifde die dan weg. En,
wat zei die letterlijk? Hoe ging dat?
Ja, dat weet ik niet meer precies. Maar dan zou ik eens in mijn geheugen moeten gaan graven. Maar ja, het was voor mij wel tekenend, omdat het eigenlijk geen nieuws was voor mij dat ze u al regelmatig belden, de premier en de baas van het grote mediaconcern.
Wat vind je daarvan?
Well, België is gewoon op dat vlak een heel informeel land, hè, waar die contacten gewoon kort zijn en waarin wij, ik ga niet zeggen daarvan houden, maar dat is een deel de Latijnse cultuur van dit land ook wel, dat je korte lijnen hebt, dat je een telefoonnummer hebt en dat er is niet zoveel schroom daar rond.
Maar dan zou je ook kunnen denken, hoofdredacteur met de rechte rug, die kunnen die missieven krijgen, of het is niet eens een missieve, het is een soort half vaag. Hoe zou je het willen omschrijven?
Ja, ik denk dat je het nu wel beter omschrijft. De vraag is niet, heeft hij een order gegeven om dat nooit te publiceren? Want dat is manifest niet zo, volgens mij. Maar het gaat erover, als je zo'n telefoon doet, in hoeverre weegt dat dan? Hoe komt dat binnen? En ik weet wel dat er bij het laatste nieuws daar ook wel over gediscussieerd geweest is op de redactie en zo, dat er verschillende scholen waren. Maar goed, elke afweging, en zeker het privéleven van politici en machtige politici, is altijd een heel gevoelig punt. Maar wat ik wel opmerk, in de jaren sinds dat boek verschenen is, hebben we een aantal toppolitici gehad in Vlaanderen, om bijvoorbeeld de voorman van de socialisten niet te noemen, Con Rousseau, die eigenlijk is moeten opstappen na allerlei verhalen uit zijn privéleven. En waarbij ik ook van de socialisten dan hoorde, hier in de wandelgang van het parlement, twee maten en twee gewichten. Want er wordt geen letter geschreven over de premier, terwijl die Italiaanse pornoster op televisie in Italië gaat vertellen, dit zijn de sms'en. Of dat het dan waar is of niet, Mark, ik laat het in het midden, maar dat is gewoon nieuws. En dan
het stond in de Corriere della Sera.
Het stond in La Repubblica en Corriere della Sera. Maar, dus links en rechts, wil ik zeggen.
Nee, maar dat is kwaliteitspers.
Ja, wel. Maar ik verwoord maar wat ik hier dan in de wandelgangen hoorde, dat daar wel frustratie over was. En dat men zich dan wel vragen stelde van ja, wat zijn de redactionele keuzes of hoe of wat. Maar dat laat ik dan maar aan die kranten. Dat kan ik voor hun niet beslissen.
Terug naar Amsterdam en het verhaal van Yves Geiraat. Yves is dus op het spoor dat Jaak Smeets, de grote man binnen DPG, eigenlijk weg moest omdat hij grensoverschrijdend gedrag vertoont. We begonnen deze aflevering met het moment dat Christian Van Tillo een sigaret wil bietsen van Yves Geiraat. Maar je hebt nog niet verteld, Mark, wat Van Tillo daar nou eigenlijk deed.
Ja, Yves heeft dus die scoop over Jaak Smeets. Hè? En hij is erachter gekomen dat de hoofdredacteuren van DPG opdracht hebben gekregen om te zwijgen over zijn grensoverschrijdende gedrag. En dan gebeurt er dit.
Dus ik zeg, Christian, ik heb dan nogal boeiende vragen over DPG en ik stel het op prijs als ik u mag bellen. Ter aanvulling, zonder u te overvallen, het gaat om een doofpot MeToo-affaire binnen DPG op hoog niveau. Ik wil niet dat u schrikt als ik u spreek. En ik heb het toen ook nog eens via een uitgebreid gesproken bericht aan hem gestuurd. Waarop hij mij stuurt, vrij snel.
Hoeveel minuten erna?
Na het besprokene bericht, 48 minuten om precies te zijn. Ja. Dag Yves, ben je morgen na 2 uur bereikbaar? Dus ik zeg, ja, prima, om 2:30 pas mij, akkoord. En vervolgens stuur ik, kijk, ik hoor niks meer. Ik zeg, goedemorgen Christian, gaan we nog vandaag bellen? Rond 2:30. Ja, ik laat je rond de middag iets weten. En om 1:08 stuurt hij mij het bericht. Ik wens hier niet telefonisch op te reageren, maar laat je vandaag nog weten hoe we jou te woord kunnen staan. En drie uurtjes daarna, ruim, stuurt hij mij naar Babette Verstappen. Dat is de woordvoerder van de onderneming. En zij zal je te woord staan. Dit is haar e-mailadres. Ja, waarop ik vrij snel zeg, ja, ik ga je route volgen. Maar ik vind het wel jammer. Ik heb trouwens geen mobiel nummer van haar. Maar ondanks uw advies zal ik nog een keer een gesproken bericht sturen. Dus ik ga nogmaals heel uitgebreid in op wat hij, waarom hij stuurt me naar Babette. Maar ik zeg, ja, ik blijf toch bij jou. En gezien de zwaarte van de constatering is er wat mij betreft niemand anders dan jij die hier een oprecht antwoord op kan geven. Ik bel ook zeker niet met verwijten. Het is een diepe interesse voor het waarom. Het waarom de kwestie niet is geopenbaard. We leven nou eenmaal in andere tijden. Niet meer, niet minder. Ik zal me vooralsnog wenden tot Babette en ik zal je het gesproken bericht toesturen. Nou ja, dus hij zegt dat ik duidelijke antwoorden ga krijgen. Dus ik heb inderdaad met Babette gesproken. Dus ik stuur Christian wederom een bericht. Ik zeg, Christian, ik hang net Babette op. Niet letterlijk. En ze zal vertalen wat mijn insteek is. Maar mijn oprechte interesse en interesse is een eerlijk en open gesprek met jou over toen en nu. Babette heeft mijn uitleg denk ik goed begrepen. En voor de helderheid, ik wil geen ruis of pertinente onwaarheden brengen. Ik wacht op de terugkoppeling en de toelichting van de uitermate correcte Babette. Waarop Christian weer vrij snel reageert. Je weet dat ik erg spaarzaam ben met interviews en ik ga het ook nu niet doen. Maar ik zal je schriftelijk wel duidelijk en juiste antwoorden geven. Ik noteerde alvast. En dat nu komt toch wel de echte Christian.
Waarom de echte Christian?
Wat hij doet nu. Ik ga straks zeggen wat hij doet. Hij gaat uit een gesprek wat ik met Babette haal. Gaat hij selective filtering doen. En dat is echt een methode die ik heel vaak zie bij DPG. En ook heel vaak zie je bij bepaalde journalisten van DPG. Je hebt een gesprek van 3 uur en dan halen ze 2 dingetjes eruit. En dat is wat Van Tillo doet. Dus hij zegt letterlijk, heeft Smeets een zak geld meegekregen? En ik weet op dat moment waarom hij mij die vraag stelt. Want Smeets heeft geen ontslagvergoeding gekregen of een dikke. Maar die heeft wel een optieregeling gekregen. Dat noem ik op zijn Amsterdams gezegd, Mark, een Haarlemmerdijkie. Dus je denkt heel goed na van, oké, als we hem een ontslagvergoeding meegeven, ja, dat is wel een beetje raar, want ja, hij heeft iets gedaan wat niet kan, dus we trappen hem eruit. Maar Smeets heeft nog een optievergoeding. Nou, die kunnen we dan via een andere gedachte kunnen we die onder
deze
de
kan ik melden dat die optievergoeding is gelicht.
Juist.
En dat in de BV van Smeets, die hij samen met zijn vrouw heeft,
meer dan 1 miljoen zit.
Precies.
Ja. Nee, dus hij denkt, oké, nu heb ik hem. Want hij heeft geen zakgeld meegekregen. Maar die optievergoeding is een andere.
Dat is helemaal geen antwoord op jouw vragen.
Nee, dat klopt.
Maar wat is dat dan voor rare opmerking? Maar dat is een beetje van, hij heeft misschien wel een vrouw in elkaar zagen, maar hij heeft er niet 3 doodgeschoten.
Ja.
Maar dat is helemaal niet de vraag, antwoord op je vraag, toch?
Nee, mijn vraag was gewoon,
Want dit is voor mij nieuw. Dus ja. Er kwam een antwoord of er kwam een reactie op een vraag die jij niet had gesteld.
Ja, feitelijk wel, ja. Want ik heb gewoon met Babette gesproken. En Babette vertaalt dan blijkbaar dat gesprek aan Fantillo. En blijkbaar zegt Babette dan, hè, de woordvoerder van de EPG, ja, Geirat wil weten of Smeets een zak geld heeft meegekregen.
Dat is een allerlaatste vraag is dat natuurlijk.
Ja. En het is ook we hebben een beet. Want ja, hij denkt dat het daarom gaat, maar hij weet niet van die optieregeling. Nou ja, dat mag hij denken. Dan zegt hij, kijk ik fout gedrag door de vingers, maar geen leugens. Wat ik had letterlijk gezegd, ik had dat gehoord van iemand, dat Christian is een redelijke man. Die kan nog wel accepteren als mensen fouten maken, maar leugens is zeg maar voor hem het criterium om zeg maar au revoir te zeggen. Daar gaat hij rechtop zitten en denkt, oh, dat vind ik mooi. Dat vind ik een mooi moment. Dus hij doet wederom aan filtering. En de derde, waarom werd hier niet over gecommuniceerd? Klopt dit? Dus wat hij doet, hij gaat uit een lang gesprek wat ik met Babette had. Ik heb tot in detail uitgelegd waar mijn nieuwsgierigheid zat. Ik heb alle voorbeelden genoemd waar ze over schreven. Van Matthijs tot John de Mol, tot The Voice, et cetera. De eigenheid van de columnisten en de vrijheid die de columnisten hebben, maar de redacteuren die zijn zeg maar objectief. Nou, en de columnisten mogen ze doen, maar het voelt toch wel een beetje als een soort samenspel, een soort campagne bijna. Geen Frits-campagne. Waarop ik zeg, ik stuur je liever een mail. Naar welk mailadres kan ik die sturen? Nou ja, hij kreeg het weer keurig. Dus ik zeg een uurtje daarna, mail verzonden. Die mail heb ik even voor me, Mark. Die mail die was wat uitgebreider. Waarop Christian tot mijn verbazing de dag erna zegt, Ik heb je vraag gezien. Ik herhaal dat ik geen interview voor je podcast wil, maar ik wil je wel zien. Kunnen we elkaar vandaag ergens treffen? Ik denk, nou, dat is opmerkelijk. Dus hij heeft me op alle manieren zeg maar vermeden. En dan wil hij opeens dezelfde dag mij zien. Dus ik zeg, nou, dat is prima. Ik kan naar 3:30. Mijn kantoor zit aan de Amstelzijde in Amstelveen. Parkeren kan voor de deur. Tot straks. Nou, dus hij vraagt me ook nog even of ik naar Rotterdam wil komen of Schiphol. Want dat is makkelijker, want hij komt met de Thalys. Dus ik zeg, ja, Schiphol kan, maar ik kan je ook laten ophalen en weer terugbrengen naar het station. We zitten een kwartiertje van Schiphol. Waarop hij zegt, ja, ik spring wel in een taxi. Dus ja, ik zit dan toch te denken, Mark. De grote Christian Fantillo, de miljardair, die heeft een chauffeur. Die kan met zijn private jet ook eventjes naar Amsterdam vliegen. Die komt met de Thalys. Je kan niet zelf een taxi regelen. Dan zeg ik heel eerlijk, doet hij dit dan in anonimiteit? Dat het niet wordt geregistreerd? Waarom kan hij zich niet op en neer laten rijden naar Amsterdam? Of waarom belt hij niet even met DPG? Joh, met zijn assistent, zorg even voor een taxi. Ik vond het raar, laat ik het zo zeggen.
Dat hij in de Thalys zat,
dat snap ik.
Dat is bekend. Puur infrastructureel.
Ja, maar daar ben ik het
om heen. Zijn kantoor zit vlakbij zijn
helemaal
kantoor.
Logisch.
Daar loop je heen.
Helemaal logisch.
En dan, dat is de snelste route.
Helemaal logisch. Helemaal logisch. Maar toch, hij kan zelf toch wel even bellen met zijn kantoortje dat er een autootje voor hem klaar staat. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat is ook niet heel erg relevant in het verhaal. Hij kwam en hij was op tijd.
Hoe kwam hij binnen?
Dat weet ik niet, want ik zit. We hebben een kerk, zoals je weet. Ik zit boven ergens.
Was je zenuwachtig?
Nou, wel gezond nieuwsgierig. Ja, een soort wedstrijdspanning.
Nee, maar had jij het idee, ik zit nu op een verhaal, ja, al bij een grote mediaondernemer, en ik heb nu iets ontdekt wat toch een deel van zijn imperium, ja, aan het wankelen kan brengen. Had jij dat idee toen,
ja,
Yves?
Dat had ik wel, ja. Omdat als de grote Christian Fantillo bereid is om 's ochtends vroeg te zeggen, ik wil je zien. Ja, dan dat is code red. Dat kan niet anders. Die man waar je normaal een jaar van tevoren een afspraak moet maken om hem te zien en te spreken voor een lunch. Die dan opeens zegt, ja, ik maak mijn agenda vrij en ik kom naar je toe. Ja, dan is er iets aan de hand. Dat lijkt me duidelijk. Daar hoef je niet over te twijfelen.
Had jij het idee dat jullie dermate vriendschappelijk waren? Je zei, we waren niet bevriend, maar we waren wel een soort van media buddies, laat ik het zo maar zeggen.
Goeie,
jij ook ondernemend type, hij ook.
Ja.
Een beetje toch die outsider altijd geweest. Dat ik dacht, ik lul die Gerard wel om.
Dat kan ik natuurlijk nooit zeggen zelf. Dat moet je aan Van Tillo vragen.
Wat
alleen
dacht je?
Nou, ik was heel nieuwsgierig. Dus ik denk, waarom komt hij naar mij? Dus ik had ook allerlei scenario's in mijn hoofd. Wat komt hij me vertellen? Want hij vindt het dus dusdanig relevant dat hij hier de moeite voor neemt. Dus ik had natuurlijk allerlei scenario's in mijn hoofd. Wat hij met mij ging doen, die desbetreffende middag.
Maar het was een thuiswedstrijd voor jou.
Het was een thuiswedstrijd. En ik vond het ook heel sportief dat hij de moeite nam. Dat wil ik meteen erbij zeggen. Dus hij was ook bereid om zijn kant van het verhaal te vertellen. Anders kom je niet naar me toe. Maar wat hij zou gaan vertellen, ja, dat maakte mij natuurlijk heel nieuwsgierig. Dus in mijn hoofd gingen alle scenario's natuurlijk in de ronde. Dus hij kwam naar me binnen. Hij ziet er altijd piekfijn uit, Van Tillo. Strak in het pak, mooie overhemden, het haar perfect, de handen gemanicuurd. Ja, uit een eitje gepeld. Zo ziet Van Tillo eruit. Buitengewoon charmant. Dus hij ging zitten tegenover mij. Ja, en dat was heel raar. Omdat ze aan de ene kant natuurlijk elkaar kennen. Ja, niet kennen, maar in ieder geval goed contact. Laat ik het zo zeggen. Dan zit hij tegenover mij. Ja, en zo'n eerste 10 minuten is een beetje draaien. Je bent op zoek naar het begin, maar je wilt niet meteen beginnen. Want dat is te overweldigend. Dus ja, na 10 minuten of zo zei ik, Christian, wat vind je er allemaal van? En hoe zit het nou precies? Ja, dat duurde een half uur. Ik weet niet meer precies hoe lang het duurde met Mark, maar het duurde heel erg lang. En toen pakte hij zijn computer erbij. En toen ging hij een verklaring voorlezen van een slachtoffer die dat aan hem had geschreven. En hij barstte in huilen, in tranen uit. Maar echt extreme. Heel emotioneel. En las dat bericht voor. En ik dacht, wat gebeurt hier? Is dit een act? Is dit real? Dat weet ik nog steeds niet. Ik weet het niet. Maar hij was buitengewoon geëmotioneerd over wat hij voorlas over Jaak Smeets. En ik vroeg ook, ik zeg, heb jij Jaak nog gesproken? Ja, dus Jaak had hem ook meteen gebeld nadat ik hem had gebeld. Nou, dat vond ik opmerkelijk. Oké. Ik zeg maar, ja. Ik zeg, en wat heb je gedaan met die vrouw? En toen zei hij iets wat mij wel op scherp zette. Ja, dat de slachtoffers anonimiteit eisten of hadden gevraagd. En ik wist dat dat niet zo was. Dus daar begon hij over. En toen dacht ik, ja, dat is een truc.
Eén slachtoffer had jij volgens mij ook zelf nog gesproken.
Ja, ik had ruim... ik heb ongelooflijk lang gesproken met in ieder geval een van de kernslachtoffers en ook een andere dame. Ja. Dus ja, ik wist dat het niet zo was. En waarom was het niet zo? Omdat die dames in kwestie mij hadden gezegd, ja, dat willen ze, dat je dat tekent. We hebben in België geen kans als wij niet zeg maar meedoen met wat zij van ons eisen, dan komen wij nooit meer ergens terecht. En even voor de luisteraar.
En met deze kan ik dat ook bevestigen. Als misschien, dat maakt het sterker dat een van die slachtoffers die ik ook gesproken heb, die zeggen dat ook echt.
Ja.
Die zeggen van België is een klein land.
Ja.
Je hebt daar 2 grote uitgevers, echt 2,5. En DPG is dermate groot dat je eigenlijk je werk kan vergeten.
Ja. En dat is echt, dus ik vind het wel vrij relevant om dat ook te duiden voor de luisteraars. Kijk, België is een echte gesloten bolwerk. Dat kennen wij niet in Nederland. Je hebt een mediahuis, en dat zijn de Leysens. En je hebt dan de DPG, dat zijn de Van Tillo's. Dat zijn niet per saldo vrienden, maar toch dansen ze met elkaar en ze haten elkaar. Maar het is een dans die meer naar de dans gaat dan dat het een haatwedstrijd wordt. Alleen, hoe werkt in België zeg maar de verdeling van de macht? En dat weet ik als geen ander. Ik kom 45 jaar van mijn leven in België. Mijn moeder is een Belgische. Ik ben altijd in Knokken geweest. Ik heb altijd gezien hoe het daar aan toe gaat. Dat is niet te vergelijken met Nederland. In België worden de kaarten verdeeld op de golfclubs in Knokken. In de kastelen, op de besloten recepties. Dat is een hele andere manier van verdeling zoals wij dat kennen in Nederland. Ja. Dus ik heb dat gezien in België, hoe dat gaat. Ik heb dat ervaren. Ik weet dat het ook zo is. En ik hoop altijd dat dat niet ook in Nederland op die manier zal gaan. Dus op het moment dat Van Tillo gaat huilen bij mij aan mijn bureau en geëmotioneerd vertelt, hè, dat geloof ik dan ook dat dat zo is, maar dan meteen ook vertelt dat, ja, dat de slachtoffers anonimiteit eisen, willen, wensen. Ja, dan denk ik, ja, nu gaan we een fout parcours bewandelen. Want ik weet dat dat niet zo is.
Vond je toneel?
Ik vond de opmerking over de slachtoffers in ieder geval toneel.
Dit is dus hoe de machtigste mediaman van de Benelux te werk gaat.
En hij wordt steeds machtiger. Want als de autoriteit Consument en Markt er geen stokje voor steekt, heeft Van Tillo naast al die kranten, radiozenders en online merken straks ook nog RTL, de grootste commerciële tv-partij van Nederland, in handen. Daarover gaat de volgende en voorlopig laatste aflevering van Hoge Bomen DPG. Het laatste woord.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.